Nu ik terug aan het werk ben, ja, heb ik natuurlijk niet zoveel tijd om met Gods woord bezig te zijn en voor te bereiden. En ik dacht, oké, ik ga een keer terugzien in het verleden of er iets is wat ik terug een keer voor de geest kan brengen. Ik val niet zo vaak in herhaling, mag ik zeggen. Maar het viel mij op toen ik terug nadacht over dit stukje. Dat er dingen zijn waar je zelf kan over gesproken hebben, maar het verwonderde mij hoe dat ik zelf eigenlijk terug moest aan die dingen herinnerd worden. Dus denk niet dat ik hier vanmorgen sta om het allemaal te zeggen hoe dat moet. Maar het was eerst en al belangrijk voor mezelf om eraan herinnerd te worden. En het is vanuit die herinnering dat ik dacht van, ja, als het mij terug bij dingen bepaalt die zo belangrijk zijn, dan zal het wellicht mijn broers en zusters ook wel bepalen bij dingen die belangrijk zijn. En eigenlijk wil ik gewoon bij wijze van inleiding een stukje lezen uit hoofdstuk 1 om de gedachten van Johannes op te pikken, om dan verder te kunnen nadenken over de andere kant van de brief, enkele gedachten over het laatste stukje van de brief van Johannes. Maar laten we beginnen met 1 Johannes hoofdstuk 1. Dit zegt Gods woord. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij, het woord dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Tot zover het woord van God. Nu Johannes, om heel kort even in te leiden, die schrijft deze brief aan gelovigen wellicht in Efeze, omdat dat problemen zijn met een aantal mensen, een aantal gelovigen, die van zichzelf veel te groot denken. Die een groot gedacht hebben van zichzelf, laten we het zo zeggen. En dat is trouwens iets wat wel vaker voorkomt, dat christenen zichzelf gaan overwaarderen. Moest je een rondvraag doen, in welke kerk ook, dan ga je ontdekken dat een aanzienlijk deel van de gelovigen van zichzelf wel vertrouwt dat ze het beter doen dan de gemiddelde christen. En ongetwijfeld, denk ik, zijn er ook onder ons, al zegt men dat niet snel luid op, maar die toch van zichzelf overtuigd zijn dat ze wat boven het gemiddelde zijn. Nu, ik wil daar niet dieper op ingaan, dat is voor een andere gelegenheid, maar ik wil er gewoon maar even aanstippen, vrienden, om deze boodschap van deze brief hier wat dichter bij huis te brengen. Nu, die mensen die een groot gedacht hebben van zichzelf, die menen, zo hebben gelezen, dat ze niet zondigen. Ze geloven van zichzelf dat ze niks doen dat niet in overeenstemming is met Gods karakter. Dat is trouwens hoe dat ik persoonlijk, mede door Johannes, zondigen ben gaan begrijpen. Zonde, dat heeft te maken met zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods karakter en die geen leven, maar dood voortbrengen in de levens van andere mensen. Johannes, die denkt niet zozeer in termen van goed en kwaad, maar zoals we ook gelezen hebben, vooral in termen van leven en dood. Wat in overeenstemming is met Gods karakter, dat brengt leven bij de mensen. Wat dan niet in overeenstemming is met Gods karakter, dat brengt schade toe. Het verwoest mensenlevens en het brengt uiteindelijk dood voort. En deze gelovigen, die groot denken van zichzelf, die menen hier niks van deze dingen te doen. Nu, het probleem met mensen die een te groot gedacht hebben van zichzelf, is dat ze navenant veel te klein gaan denken over wie dat de Heere Jezus is. Ze zien de Heer Jezus niet als God die midden onder ons gekomen is. En een van de nare gevolgen die dat heeft, en daar vestigt Johannes de aandacht op in de aanvang, is dat deze mensen daardoor, zo zegt hij, God tot een leugenaar maken. Want, vrienden, uiteindelijk, waarom is de Heer Jezus in ons midden gekomen? Omdat er toch geen mens op aarde leeft die altijd in alles volkomen in overeenstemming handelt met Gods wezen en karakter. Niemand van ons is er toch toe in staat. Niemand van ons brengt altijd leven voort. En wie denkt van zichzelf nooit te zondigen, ja, die maakt God tot een leugenaar. En die ondermijnt eigenlijk meteen dat grote herstelproject dat God in de Heer Jezus is begonnen te doen. Dus wie dat zoveel zegt als ik dat helemaal niet nodig, die loochent in beginsel wie de Vader is, die in de Heer Jezus tot ons is gekomen. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij, de Heer Jezus, kon dit alleen zeggen. En dat is nu precies dat Johannes zo van streek maakt. Dat er mensen zijn die zo groot van zichzelf denken en niet in de gaten hebben, dat ze juist daardoor de waarachtigheid van Gods wezen en karakter daarmee in twijfel trekken. De Heer Jezus, die is midden onder ons gekomen om voor eens en altijd een levensgroot probleem op te lossen. Namelijk dat wij die gecreëerd zijn om Gods beelddragers te zijn, die van nature niet in staat zijn om Gods wezen en karakter te betonen. En het feit dat deze mensen te groot van zichzelf denken, dat geeft ook directe gevolgen in dat ze met andere mensen omgaan. Ja, mensen die denken dat ze Gods barmhartigheid en genade niet nodig hebben, hoe gaan die andere mensen gaan behandelen, denk je? Als ze denken dat ze Gods genade en barmhartigheid niet nodig hebben, ja, dan gaan ze ook weinig barmhartigheid en genade gaan betonen aan andere mensen. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. En dat is telkens Johannes zijn insteek in deze brief. Mensen die zich een discipel van de Heer Jezus noemen en die in hun omgang met anderen geen barmhartigheid en genade betonen, die laten in hun levenshouding, zegt Johannes, heel duidelijk zien dat ze de Heer Jezus helemaal niet kennen. Zelfs al praten ze de hele dag over God, kennen ze de Bijbel van voor naar van achter en terug, maar zijn ze in de omgang niet genadevol en barmhartig, dan kan je de Heer Jezus niet, zegt Johannes. Einde discussie. Ja, Johannes, het lijkt misschien een beetje kort door de bocht voor ons, maar je is een goede arts. En een goede dokter die zegt wel dat de dingen opstaan. Als je werkelijk geeft om het welzijn van de mensen, dan zeg je de dingen zoals ze zijn. Dan zeg je waar dat op staat. En wie het ware leven niet vertoont, kent God niet, zegt Johannes. Ongeacht wat men ook over zichzelf mag beweren. Wie dat denkt, houdt zich gewoon voor de gek. Of om het met Jacobus' woorden te zeggen, we misleiden ons hart. Want vrienden, uiteindelijk gaat het toch maar om één zaak in het christenleven. Wie God is. En God is barmhartig en genadig. En die Jezus is juist tot ons gekomen om te tonen wie de Vader is. En hij was overvloedig in barmhartigheid en genade. Nu, beide gaan altijd hand in hand. Deze mensen loochenen dat Jezus waarlijk God is die onder ons gekomen is. En dat is niet los te koppelen van de levenshouding, hoe dat men zich gedraagt ten aanzien van de ander. Ik ga daar niet over uitweiden, maar deze mensen die geloven dat God zo volmaakt en zo verheven is, dat hij zich nooit kan inlaten met mensen zoals wij, van wie dat een leven, toch voordat we christen waren, een grote puinhoop was. Ja, als je dat denkt, dan kan je de Heer Jezus natuurlijk nooit God zijn, niet? Maar hij deed niet anders dan zich inlaten met zulke mensen. Begrijp je? En dan ga je natuurlijk op jouw beurt ook niet inlaten met het leven van andere mensen. En dat is eigenlijk wat er hier zich afspeelt in deze gemeente. Om dat gewoon maar even te schetsen, want er zijn vandaag ook tal van mensen die zich christen noemen en om tal van redenen niet willen betrokken zijn in het leven van andere mensen. Wel, zegt Johannes, sorry, dat kan je God helemaal niet. En waarom zegt hij dat met zoveel vrijmoedigheid? Omdat hij dag in dag uit met de Heer Jezus samengeleefd heeft. En hij beseft als geen ander wat dat een discipel van de Heer Jezus of dat een volgeling van de Heer Jezus nu moet kenmerken. Jezus was niet bang om onder de mensen te zijn. Ja, anders word je trouwens ook niet van beschuldigd van een huilse hart en een wijndrinker te zijn. Hij zocht mensen op en hij wilde graag bij hen zijn, juist omdat wij mensen hem zo nodig hebben. Hij was niet bang om beïnvloed te worden door mensen. Nee. Hij beïnvloedde juist hen. Hij was niet bang om besmet te raken met zonde. Nee, hij besmette hen. Hij besmette hen met leven. En Johannes die begrijpt het als geen ander. Daarom is er ook van overtuigd aan die mensen die dat denken, zich compleet vergissen. Nu, ook voor veel gelovigen is het zo dat ze zeggen, oké, de Heer Jezus, dat ging hem wel goed af, maar dat geldt helemaal niet voor mij. De Bijbel zegt toch heel duidelijk dat slechte omgang goede zeden bederft. En dat we niet moeten staan in de weg van de zondaars en niet zitten in de kring van de spotters. Ja, maar weet je, dat was nu net ook wat de schriftgeleerden en de fariseeën de dingen zagen toen dat ze de Heer Jezus bezig zagen met wie dat die allemaal omging. Dat was nu net een probleem met de Heer Jezus. Dus aan u en mij, vrienden, om vast te stellen aan wie ze zeiden dat we eigenlijk staan wat dat betreft. Oké, misschien gaan we zeggen, Jos, een klein momentje, Jezus was toch zonder zonde. Maar wij zondigen natuurlijk zo gemakkelijk. Het is vaak sterker dan onszelf. En we moeten toch ook niet zoeken, hè? Dat is ook een waarheid als een koe. En Johannes, die weet dat ook, hè? Maar er is geen enkel waarachtig wederom geboren christen die dat wel zondigen. Geen enkel. Maar we doen het inderdaad allemaal. Maar weet je, Johannes zegt, als je gelooft wat dat wij gehoord hebben, gezien hebben, met onze handen betast hebben, wij waren met hem, we weten wat voor iemand dat is, als je dat weet, dan weet je dat hij als geen ander daar op gepaste wijze kan mee omgaan. Maar weet je, het probleem is mensen dat we dat niet kunnen geloven. Maar ook de apostel Paulus, die kent dat probleem ook. Paulus weet ook dat wij allemaal worstelen en nog allemaal falen en zonde kennen in ons leven. En weet je wat zijn reactie is? Ja, zegt Paulus, inderdaad, we zondigen. Maar eigenlijk doet dat er niet mee toe. Toen dat de Heer Jezus zijn leven gaf, heeft hij voor eens en voor altijd daarmee afgereden met dat probleem. En daar gaat discipelschap totaal niet over. Maar begrijp me niet verkeerd, hè, vrienden. Zowel Johannes als Paulus beseffen heel goed dat geen enkele ware gelovige nog wel zondigen. Maar waar dat iemand ook mee worstelt, ik ben er zeker van, moest je bij machten zijn om maar ene knop om te draaien, dat voorgoed te kunnen veranderen, dat iedereen die hier zit, maar dat hij ook worstelt, en iedereen worstelt, dat hij dat meteen doet, of niet? Dat is nu eigen aan iemand die waarlijk gelooft. Want we kennen het allemaal, hè, aan je valt het, en s'avonds lig je dan in je bedden, en al die nare dingen passeren dan de revue. Je zou jezelf toch wel voor de kop kunnen slaan dat dat weer gebeurd is. En soms is het wel zo dat je gewoon walgt van jezelf, of niet? Niemand die de Heer Jezus waarlijk lief heeft, wil die dingen doen waar de Heer Jezus voor zijn plaats gestorven is. Niemand. Iedereen die de Heer Jezus waarlijk kent, verlangt dat te doen in zijn leven, maar dat God wel gevallig is. En het goede nieuws is dat voor dat probleem de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, voor eens en voor altijd. En als je nu valt, dat doet dat er nu niet mee toe wat dat de eeuwigheid betreft. Absoluut niet. Dat is juist de vrijheid, lieve mensen, wat dat de Heer Jezus ons heeft ingebracht. We zijn vrije kinderen die om die reden ook vanmorgen hier kunnen feesten. Al is het maar beperkte middelen, maar dat is de reden van ons feest vanmorgen. De Zoon maakt je waarlijk vrij. En Johannes, die begrijpt dat, hè? Want uiteindelijk gaat het niet om ons, mensen. Het gaat om wie de Heer Jezus is. Johannes, die heeft keer op keer de Heer Jezus in actie gezien. En hij weet hoe dat de Heer Jezus daarmee omgaat. Jezus zocht de mensen op. Hij zag die Samaritaanse vrouw daar aan de bron, weet je nog? En hij had gezien wat de Heer Jezus omging met die prostituee die met haar tranen zijn voeten waste. Hij zag Jezus ook met die vrouw die betrapt was op overspel. Keer op keer zag Johannes hoe dat de Heer Jezus daarmee omging. En weet je nog wat het antwoord was van de Heer Jezus toen hij in oog stond met die vrouw in Johannes hoofdstuk 8? Wat waren de eerste woorden dat de Heer Jezus zei tegen die vrouw die bij hem werd gebracht? Vrouw, ook ik veroordeel u niet. Houd dat goed in gedachten, mensen. Ik veroordeel u niet, zegt de Heer Jezus. Niemand van ons heeft de Heer Jezus zoveel maakt lief. Ieder van ons is op de een of andere manier Jezus' liefde ontrouw. overspelig om maar in de bewoording te blijven. Maak je geen illusies, iedereen van ons. Maar ook tot ons zegt de Heer Jezus keer op keer, ik veroordeel u niet. Maar vergeet dat zo snel, hè? Want de schrift zegt heel duidelijk, voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling meer. Ja? Je weet dat allemaal met jullie verstand. Maar leer dan een keer vanuit leven. We kunnen het misschien nog aannemen dat het in de Bijbel staat, maar het is zo moeilijk voor ons om vanuit die waarheid te leven. Dat voor hen die in Christus zijn, Jezus zijn, er geen veroordeling meer is. En het is juist van in dat oogpunt dat Johannes ons wil doen beseffen wie dat onze voorspraak is bij de Vader. Jezus is onze voorspraak, hebben we gelezen. Die doet voorbeden voor ons. Hij kent ons beter dan wie ook. Besef je dat eigenlijk, mensen? En weet je dat dat werkt, voorbeden doen? Door de Heer Jezus onze voorspraak. Weet je dat dat werkt? Wel, ik kan dat lezen in de Evangelie, niet? Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus recht toe recht aan, net zoals Johannes, beste discipel, jullie gaan mij allemaal in de steek laten en allemaal achterlaten. En wat zegt Petrus? Wat is zijn reactie? No way, God zegt tegen de Heer Jezus, no way, al die anderen misschien wel, maar ik niet. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen Petrus? Petrus, Satan heeft u het beheer te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. En als je bekomen bent, ontnuchter bent en de realiteit onder ogen ziet, wat moet je dan doen? Versterk uw broeders. Wat nodig heeft onze broeders kunnen versterken? Want hij denkt dat al de rest kan vallen en jij niet echt bruikbaar heeft om je broers te versterken. Eerst moet je bij de feit bepaald worden en moet je op je gezicht gaan en dan zie je de ideale klant om je broers en zusters te versterken. En dat maakt zowel Johannes als Petrus als al die andere godsmannen waar wij zo naar opkijken tot de instrumenten die ze kunnen zijn in Gods hand. Ze hebben dat meegemaakt. Ze hebben de waarheid wat dat betreft onder ogen gezien en nu zijn ze bruikbaar voor de Heer. Maar ik heb voor u gebeden, zegt de Heer Jezus. Dat is wat de Heer Jezus ook voor ons doet. Als je dat tot u laat doordringen en als je daarop gaat vertrouwen, dat is wat de Heer Jezus voor je doet, dan kan je, omwille van Hem die onze voorspraak is, er alle vertrouwen in hebben, mensen, dat je eeuwig leven hebt. Want dat is toch wat de Heer Jezus voor op aarde gekomen is, om dat te brengen, eeuwig leven. Het gaat niet om ons, vrienden. Het gaat om Hem, om wie Hij is. En daar moet ons vertrouwen in rusten. Dat is wat dat Johannes zo in de kijker wil plaatsen. En nu wil ik graag komen tot een stukje dat ik eigenlijk nog iets wil overzeggen. En laten we het samen lezen. Nu kun je een beetje meegaan in de gedachten van Johannes. En we lezen in hoofdstuk 5 een aantal versen, 13 tot 21. Ik ga niet alles in detail behandelen. Ik wil er een aantal dingen uitlichten, ja, die ook voor mij opnieuw zo belangrijk waren om die toch duidelijk voor de aandacht te krijgen. Johannes 5, vers 13. Dat is eigenlijk de afsluit van Johannes in een brief. En hij zegt, terugblikkende op wat hij allemaal neergepend heeft in vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, zegt hij, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U, die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat we de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Gun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. We weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. We weten dat we uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. En we weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Tot zover. Broeders en zusters, is het niet geweldig om met vrijmoedigheid, omwille van wie de Heer Jezus is, hier te kunnen zeggen dat je weet eeuwig leven te hebben? Is dat niet bijzonder? En waar dat wij eigenlijk ook komen, zouden de mensen moeten verwonderd zijn van het leven dat van u en van mij uitgaat. Het is niet uw leven, nee. Het is niet dat je er heel hard moet voor werken. Nee, het is Jezus' leven, het is Gods leven, dat in u aanwezig is en dat uit u zou moeten stromen. Wat zegt de Heer Jezus over de Geest van God wanneer die komt? Stromen van levend water zullen uit die binnenste vloeien. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Leven. Weet je, het is zo belangrijk om vanuit die genade en die barmhartigheid die je betoond bent in je leven, niet alleen dat in het moment wanneer je tot geloof kwam, maar wat je dagelijks mag ervaren, en hoeveel geduld dat de Vader heeft met u en met mij, dat wij op dezelfde wijze ook genereus en vriendelijk zijn, dat wij zoeken om diezelfde liefde die God ons betoont, om die ook aan anderen te betonen, wat dat je ook bent, wie dat er ook op je weg komt. Ik denk, vrienden, dat wij geen notie hebben hoe mensen dat eigenlijk wel naar verlangen. Dat er mensen zijn die willen luisteren. Dat er mensen zijn die interesse hebben in hun welzijn. Dat zie ik vaak in de winkel. Mensen hunkeren naar een glimp van Gods liefde. Soms komen mensen heel bedrukt binnen. Ja, u weet natuurlijk niet wat er gebeurd is, wat hen bezighoudt. En kan ik natuurlijk gewoon de mensen bedienen en zeggen merci, bedankt en tot later. Maar als je dan maar gewoon vraagt van, en, hoe is jouw dag vandaag? Eenvoudige dingen, dan zie je vaak dat mensen gewoon veranderen. En ja, soms ook in de winkel beginnen ze dan een verhaal te vertellen. Maar dat we laten ervaren aan de mensen dat we eigenlijk echt wel geven om hun welzijn. Daar is waar het allemaal mee begint, mensen. Dat is leven betonen vanuit het bewustzijn dat je eeuwig leven hebt. Dat is nu eigenlijk juist het opzet, vrienden, van heel Johannes schrijven. We hebben het gelezen in vers 13. Hè? Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. En wie zijn het dat Johannes hier zo, ja, de zekerheid wil bijbrengen dat ze eeuwig leven hebben? Wie? Hen die in de naam van Jezus geloven. Wat betekent het nu om geloof te hebben? Wel, ik kan geen betere illustratie vinden voor mezelf. En telkens ben ik daaronder een indruk van of fascineert mij dat. Soms ga ik gaan kijken, of zelf ook wel een keer gaan vissen in het Spaarbek, maar meestal nog een keer gaan kijken naar daar. En als er wat wind staat, staat er altijd behoorlijk wat wind aan het Spaarbekken. En dan zijn er van die man aan het surfen en ik vind dat altijd heel bijzonder. Ze springen daar op die plank, ze trekken dat zeil, ze vangen die wind en ze weten welke richting ze uitgaan. En ze gaan die richting, hop, en ze zijn vertrokken. En je ziet hoe dat dan één harmonie is. Gaat die plank die richting uitgaat, gaat die mast die vastgehouden moet worden en dat er ook met dat lichaam bewogen wordt om die koers te kunnen aanhouden. Hè? Maar als er dat één ding van achter blijft, als er dat geen harmonie is, ja, dan ga je gegarandeerd tegen dek. En die mannen gaan ook wel een keer tegen dek, zelfs de hele goede surfers. Maar dan zie je ook, dan springen ze gewoon weer op die plank, staan ze erop recht en hop, ze vangen die wind in dat zeil en ze zijn terug die richting uit als ze waren aan het uitgaan. Het is geen een van die mannen die, wanneer dat ze komen te vallen, op zijn plank gaan zitten en zeggen, boehoe, ik ga nooit niet kunnen, dat gaat nooit niet gaan. Nee, ze springen erop en ze zijn weer weg. En dat is wat dat geloof uiteindelijk is. Iedereen van ons heeft, wanneer dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen, een heel duidelijke keuze gemaakt om een bepaalde richting uit te gaan. En dat is wat dat zo belangrijk is, dat je met je hele hebben en houden, met je hele zijn die keuze maakt. Dat er een harmonie is in alles, zodanig dat je vastberaden bent om die koers te gaan. Bij die ervaren surfers gaat het inderdaad ook wel een keer mis. Maar ze gaan steeds weer verder. En zo is het ook in ons geloof. Het loopt ook wel een keer verkeerd. Vertrouwen en de vastberadenheid is niet alle dagen even stabiel. Niet altijd even groot te noemen. Hè. We staan niet altijd even vast op de plank. Maar we weten welke richting dat we uitgaan. Dat staat vast. We hebben nu eenmaal die koers gekozen voor ons leven. Dat was een grote wending in ons leven, van iedereen die hier zit. En sindsdien varen we die koers. Punt. En voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om het perfecte christelijke leven te leiden. En dan vrees ik dat velen onder ons, bewust of onbewust, daarmee bezig zijn. Dat ze moeten het perfecte leven leiden. Maar ik zou je toch aanraden, broers en zusters, om daarmee op te houden. De Heer is hier in de graag om allemaal volmaakt, zijn niet? En het zijn ook niet onze goede daden die ons kwalificeren, maar ons geloof, hebben we gelezen. Wat dat van u en mij verwacht wordt, vrienden, is geloven. Vertrouwen wat de Heere God gedaan heeft in de Heere Jezus. Je hebt nu, dat je de Heere Jezus kent, besloten om anders door het leven te gaan. Je hebt een duidelijke koers uitgezet en that's it. Dat is genoeg. En wat dat verder uitgewerkt wordt in je leven, nee, dat is Gods zaak. Hij gaat er zich op zijn tijd wel over ontfermen, als je tenminste de geest van God de ruimte heeft in het leven. Deze dingen heb ik u geschreven, zegt Johannes, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft, zie je, in de naam van de Zoon van God. Och, waarom schrijft Johannes hier eigenlijk niet gewoon u die gelooft in Jezus, in plaats van in u die gelooft in de naam van de Zoon van God? Vind je dat niet raar uit dat zo leest? Of voelen we ons te geestelijk om dat te durven in vraag te stellen? Ja, ik merk dat gelovigen, wanneer ze het woord Bijbel op een kaf zien staan, dat ze in een soort geestelijke modus overgaan dat ze helemaal niet meer nadenken. Ofwel, weten ze al wat dat er staat, wat dat ze gaan lezen voordat ze het gelezen hebben, en luisteren ze niet meer. Ofwel, lezen ze een stuk door die Bijbel en ze slaan die Bijbel dicht en ze weten nog evenveel af van voordien. Er valt veel meer uit ons Bijbeltje te halen, mensen, als we leren om niet zomaar alles voor lief te nemen, maar een keer iets in vraag durven stellen. Hij zegt van, vertrouwt dat is raar. Waarom zegt hij dat dus zo? En wanneer hij dat doet, dan pas kan je echt iets beginnen leren. Ze zingen nu niet allemaal, maar al de broers die ondertussen ook zich engageren om hier een keer te staan, omdat ik hier vanmorgen sta, die voorbereiden, die weten ondertussen hoe tijdrovend dat is, zo'n boodschap. Wie dat zich daarvoor engageert, die weet dat er zoveel te leren valt door herhaaldelijk te leren gericht te luisteren naar Gods woord. Leren luisteren. Dat is belangrijk. Merk bij mezelf dat ik vaak ook niet goed luister. Ook toen ik dat gedeelte opnieuw las, want ik denk, Jos, jij hebt niet goed gelezen. Het is iets anders dan wat je denkt dat er staat. Ik ben het vaak al zo lang gelezen. Ik ben ook al meer in de 30 jaar onderweg. Je hebt al zoveel keer gelezen. Hij denkt dat je het weet, maar eigenlijk weet je het niet. Maar je luistert niet meer. Nu, ik ga er niet verder over uitweiden, maar om op de vraag terug te komen. Hier, waarom schrijft Johannes niet gewoon die gelooft in Jezus? In plaats van de naam van de Zoon van God? Nu, ik denk dat ik je niet moet overtuigen van het feit dat Johannes van Joodse origine is. En dat zijn verhaal natuurlijk Israëls verhaal is. En weet je nog, wanneer dat zijn voorouders uit Egypte vrijgekocht zijn en aan de voet van de Sinaï komen, dan komt God de Allerhoogste daar tot hen. En dan scheurt de hemel daar letterlijk open, de aarde begint tot te schudden en te beven, grote donderslagen klinken daar, en dan klinkt vanuit de Shekinah-wolk een stem. En wat zegt die stem? Ik ga het met mijn eigen woorden zeggen op zijn Validiaans. De Heer zegt eigenlijk zoveel als, kijk, voor iedereen ben ik God de Allerhoogste, maar jullie mogen Yahweh tegen mij zeggen. Yahweh is mijn persoonlijke naam. En zij zijn Gods kinderen. Gods kinderen mogen de Schepper God nu ten allen tijde vertrouwelijk bij zijn naam aanspreken. Waarom? Omdat hij onder hen gekomen is. En niet onder een ander volk, hè? Maar onder hen. Nu, je weet allemaal dat ze op dat moment toch nog niet zo heel dichtbij kunnen komen. Hè? De berg is juist omwille van Gods aanwezigheid zo heilig dat wie hem aanraakt, komt te sterven. Maar herinner je dat we net gelezen hebben in de opening van de brief? Wat zegt Johannes dan in vers 1? Weet je dat Johannes dat dus overkomen is? Weet je welke toegang dat wij verkregen hebben? Wij hebben hem gezien, zegt hij. We hebben met hem gesproken. We hebben hem aangeraakt. Je heeft onder ons verbleven en je hoeft nu niet langer te hissen hoe dat God werkelijk is. Zie naar de Heer Jezus en zo is God. Zie een keer hoe dat hij met mensen omgaat. Met mensen als Nicodemus, je kent hem wel. Of met die bloedvloeiende vrouw, of al die andere mensen. Zie naar hem hoe dat hij met hen omgaat en leer hem kennen. Zie hoe barmhartig en genadig dat hij is en hoe dat hij verlangt om leven en overvloed te schenken aan mensen. We staan daar niet bij stil, hè? Maar ik vind het eigenlijk, hoe meer ik erover nadenk, je weet binnenkort, zo de Heere wel, nadat we Genesis behandeld hebben, hoop ik de evangelie van Johannes te beginnen. Maar eigenlijk erover nagedacht, moest jij het evangelie van Johannes schrijven, met welke gebeurtenis zou je beginnen? Wat zou je het eerst willen vertellen? Ik dacht voor mezelf, wat zou ik mee beginnen? Oh, direct met de verheerlijking op de berg. Oh, direct, alle registers open, verheerlijking op de berg. Maar Johannes begint daar niet mee. Johannes die begint zijn evangelie met verhaal te vertellen van een man die daar op een huwelijksfeest komt, die daar 6 grote vaten afwaswater ziet staan en die dat verandert in 500 liter topkwaliteit wijn. Daar begint Johannes zijn verhaal mee. Maar onze versie daar niet mee strookt, dat kennen we nog niet tegen Jezus, waar we over spreken, lieve mensen. En ik wil dat zo onderstrepen, niet omdat ik graag van een glas wijn houd, dat weet je allemaal, maar weet je, moesten we in de loop van de geschiedenis dan niet uit het oog verloren zijn, dan zouden we nu niet geplaagd met de gedachte dat zoveel mensen overwegend denken dat God een onbuigzame, veel eisende God is. De Heer Jezus is zo overvloedig, rijk in goede tierentijd en genade, overvloedig in het leven. Hij zegt, ik leg mijn leven af voor de schapen, opdat ze leven en overvloeden, zegt hij nadrukkelijk. En daarom horen wij ook als christenen pro-leven te zijn. Ons evangelie, en ik weet van een herhaling, maar ik ga het nog 10 keer zeggen, maar ons evangelie draait er niet rond het weten dat die zonden verheven zijn. Dat is niet onze identiteit, verheven zondaars. Nee, we weten dat onze zonden verheven zijn, laat dat duidelijk zijn, maar we zijn meer dan dat. Hè? We zijn mensen waarin dat het leven van God nu aanwezig is. Pro-leven, dat is iets helemaal anders, hè? Wie aan mij gelooft, zegt Jezus, die is nu al overgegaan uit de dood in het leven. We hoeven mij niet wat tot aan de opstanding, het is al gebeurd, zegt hij Jezus. En dat is de reden waarom dat wij ook juist zo anders kunnen leven. Omdat de toekomst ons al gegarandeerd is in wie dat Jezus is. Het gaat over hem, hè? Het gaat om wie hij is en niet om ons mensen. Dus we moeten leren stoppen met hetgeen dat we altijd weer in hebben vervallen, om onze zekerheid te gaan zoeken in onszelf en onze krakkemikkige levenswandel. Zolang dat goed gaat, hè, maar dan komt er een probleemsituatie en dan zijn we teleurgesteld. Ik zie het, ik ben getrouwd, overlast was met mijn vrouw ook weer rek datzelfde, diep in de put, omdat ze zag dat er iets niet in de naak was. Maar onze zekerheid ligt niet in hoe goed dat wij het doen. Hè. Met alle respect voor mijn vrouw, ik wil niks negatiefs zeggen vanaf hier, absoluut niet. Onze zekerheid ligt niet in hoe goed dat wij doen, hè, mensen. Onze zekerheid ligt wel in de opgestane Heer, dat is het punt. Weet je, Johannes, die had gezien hoe dat de Heer Jezus Lazarus opwekt uit de dood. En ik weet niet of je dat weet, maar toen er al een behoorlijk hartje aan, hè, mensen. Die mens was wel al in staat van ontbinding, hè. En de Heer Jezus zegt, Lazarus, kom naar buiten. Je mag dat ik ga proberen, hè, van mij. Op het kerkhof? Kan je indenken, mensen, als je daar getuige van bent, dat dat een gebeurtenis is die de kijk van u op het leven en alles dat is, dat volkomen alles verandert? Op die avond, dat ze allemaal zo teleurgesteld zijn, Jezus is gekruisigd, is begraven, het lijkt allemaal passé. En op die avond van de eerste dag der week verschijnt de Heer Jezus daar ineens in de midden. Moet geen deur open, hij komt gewoon zo binnen. En ze denken dat het een spook is. Op het momentje zegt de Heer Jezus, heb ik er iets voor te eten? En van het moment dat hij begint te eten en dan zien dat hij niet meteen in zijn sandaal valt, toen beseffen ze dat hij geen geest is die voor hen stoot. Maar kan je je inbeelden, mensen, als je daar getuige van bent, hoe dat je leven indringend verandert? Dat is wat Johannes van getuige is geweest en dat is wat hij ons op het hart wil drukken. Op dat moment hebben ze dat gezien, op die avond, dat de toekomst en de bestemming van Gods schepping daar in de Heer Jezus aanwezig is. Hij is de toekomst. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En het is alleen de Vader die leven heeft in zichzelf en de Heer Jezus die leven heeft in zichzelf. En aan wie de Zoon het leven verlangt te geven. En wie zijn dat? Wel, dat zijn al die mensen die door geloof een drastische koerswijziging doorgevoerd en in hun leven. Dat zijn wij. En nu dat wij in de naam van de Zoon van God al ons vertrouwen hebben gesteld, mogen we nu, omwille van die vertrouwensrelatie die we hebben, alles vragen. Dat is eeuwig leven hebben. Dat is wat dat eeuwig leven hebben met zich meebrengt. En we horen die vrijmoedigheid te hebben, mensen. Kijk maar in vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als we weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Ja, uit leest zou je denken, oei, Johannes springt hier precies van het een op het ander. Ik denk niet dat wij eeuwig leven, als we daaraan denken, dat we meteen moeten denken aan bidden. Maar Johannes ziet dat helemaal anders. Vanuit zijn oogpunt zegt gebed veel over wat het betekent om eeuwig leven te hebben. Ja, voor ons is dat eerder problematisch, zoiets. We verstaan dat niet goed. En zeker al niet, hè. Wij weten dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Ik weet niet, misschien heb je ook al wat meegemaakt, dat je iets gebeden hebt en gevraagd hebt van de Heer, wat hij hier 100% zeker van zit, dat het een overeenstemming is met wat God wel is. En toch wordt niet verhoord. Heb je dat meegemaakt? Troost u, we zijn niet alleen, hè. Paulus had ook zo'n ervaring, hè. Paulus had, hoe noemt het weer, een doorn in het vlees. Dat is niemand precies die weet wat het is. Waarschijnlijk zag hij niet meer goed. En je hebt dat 3 keer toe daarvoor gebeden. Zoveel andere mensen geholpen. En wat zegt de Heer? Mijn genade is u genoeg. Ik ben niet geholpen, nee. Ik ben niet verhoord. Trouwens, het mooiste en het uniekste gebed dat ooit gebeden is op aarde is zelfs niet verhoord geworden. Denk aan het Gethsemane. Wat vraagt de Heer Jezus? Om die beker van hem weg te nemen. En wat zien we? Dat dat helemaal niet gebeurt. En we zien dat de Heer Jezus vanaf dat moment niets onderneemt om aan die dood van het kruis te ontkomen. Hij ondergaat het allemaal. En dat is juist het punt. De apostel die hem begreep door naar de Heer Jezus te kijken en met hem om te gaan en daar jaren over na te denken. Wanneer Johannes hier de dingen schrijft, had hij al veel over de jaren dat hij met de Heer Jezus gewandeld had nagedacht. En dan is hij leren zien en begrijpen dat gebed niet enkel maar uw wensen bekendmaken is bij God. Het is veel groter dan dat. Het is relatiegericht. Het is de weg waarlangs dat God ons wil veranderen. Als we de tijd nemen om met God te praten in gebed, dan heeft dat een wisselwerking. Hij heeft nog nooit niet meegemaakt dat je begint om voor iets te bidden en de Heer daarom vraagt. En dat stilletjes aan, terwijl je erover bezig bent en erover nadenkt, dat je uiteindelijk beseft van, ja, zie wel dat dat belangrijk is, maar eigenlijk is dat zo belangrijk niet. Hij heeft nog niet meegemaakt dat je zo veranderd wordt, dat je de dingen begint anders te zien, terwijl dat je iets aan het bidden bent en dat voor niet op het moment zelf, maar de volgende dag, wanneer je er weer wel voor bent, dan zeg je van, eigenlijk was dat nog niet zo'n goed idee, ik kan dat nog niet zo bekeken. En dat is die wisselwerking. En de discipel en gezien dat bidden zo'n wisselwerking is tussen God en wij mensen, en dat God ons daardoor vormt. Nu, wat betekent het eigenlijk na zijn wil bidden? Dat is ook zo iets heel bijzonders. Wel, ik geloof, en dat is steeds mijn insteek, dat het allereerst betekent dat het een gebed moet zijn in overeenstemming met Gods karakter. En als het een gebed moet zijn dat in overeenstemming is met Gods karakter, dan weten we niet altijd precies wat dat is. Jullie misschien wel, maar ik niet. Soms weten we toch niet eens hoe we eraan moeten beginnen om voor iets te bidden. Heb je dat niet? Mensen vragen dat gemakkelijk, je ervoor bidden. Ja, dan schort in mijn oren. Kijk, wil ik dat wat doen, maar wat moet ik nu in die situatie eigenlijk precies vragen aan de Heer? Weet je dat altijd allemaal? Ik niet, hè. Gelukkig hebben de Geest van God die als erin tegemoet komt. Ja, we bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. We weten het niet altijd, maar de Geest doet het met ons. Nu, wat is bidden naar Gods wil dan? Wel, ik denk, of ik zou het omschrijven als Gods veiligheidsnet voor ons. Bidden naar Gods wil is geen restrictie, zoals het zo vaak eigenlijk uitgelegd wordt. Het is geen beperking van onze vrijheid om iets aan de Heere te vragen. Want het gaat er hem niet om dat een hoge bed is en een minder hoge bed is. We hebben een geweldig voorrecht, dat we hier gelezen. We mogen God bij naam noemen, is onze vader geworden en als zijn kinderen mogen we hem alles vragen. En je hoort ons. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Staat er, hè? Dat is een groot verschil, hè? Horen en niet verhoren. Dat betekent dat de Heer altijd hoort naar onze gebeden. Maar dat is niet dat er hem ook alles verhoord wordt. Hè? Ik denk dat het een heel belangrijk punt is hier. We vinden altijd bij God gehoor. Maar het veiligheidsnet is dat de God ons inderdaad een ongelooflijke toegang verleent. We mogen alles vragen. Je luistert altijd. Maar je verzekert ons ook dat hij onze scheve gebeden, om het zo te zeggen, niet gaat verhoren. Dat ze niet beantwoord gaan worden. De Heer heeft ons namelijk zo lief, broers en zusters, dat hij ons niks wil geven wat dat niet goed is voor ons. En wat dat niet goed voor ons is, dat zijn de zaken die verhinderen dat het doel van het evangelie in ons gerealiseerd wordt. En wat is het doel van het evangelie? Weet je nog? Dat we de zon verheven zijn dat we naar de hemel gaan? Nee. Dat de Heer Jezus Christus in ons gestalte krijgt. Dat we aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig worden, vriend. Dat is het doel van het evangelie. En dat is wat het hier nu om gaat, dat is het veiligheidsnet van God. Je mag hem alles vragen. Maar hij zal, en wat jij in onwetendheid vraagt, dingen eruit filteren. De Vader gaat ons behoeden voor alles wat een mogelijke verhindering is voor dat ene doel. Dat u en ik worden als Jezus de Heer. Vers 15. En als we weten dat hij ons hoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Oké, en wat gaan we dan voor bidden? Maar ik denk dat dat toch voor velen onder ons, evenzeer voor mij, hier een verrassende wending neemt. Want een van de grote onderwerpen, zoals we het ook gezien in de inleiding in deze brief, is zonde. Vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem vergeving schenken. Het leven geven. Goed onthouden. Zie je, de vrijmoedigheid dat we hebben, dat God ons hoort, dat heeft te maken met u en mij die Gods karakter dienen te vertonen. En dat uit zich in de gebeden, die we niet voor onszelf bidden, hè, voor die zaken dat we meen zo zeer nodig zijn, maar voor onze broers en zussen. En je zegt misschien maar verdraaid, Johannes, waar haalt nam dat eigenlijk vandaan, om hier zo het geweer van schouder te veranderen? Wel, er is heel veel mensen dat in Johannes een evangelie opgenomen is, dat hier ook in deze brief opgesloten ligt. Wat was eigenlijk het laatste in het Johannes evangelie? En je weet, we hebben er nog over gezongen, en de voetwassing, en dat is aan het begin van die laatste avond, en dat is in de kweet of hele gesprek met de Heer Jezus. En hoe eindigt die een lange avond die Johannes optekent? Wat is het laatste dat de Heer Jezus doet voordat hij naar Golgotha's kruis gaat? En er wordt een heel hoofdstuk aan besteed, hoofdstuk 17. Begint er een belletje te ringen, schriftgeleerd, bidden, inderdaad, luk, bidden. En bidt hij vooral voor zichzelf? Nee. In vers 11, Johannes 17, vers 11, ik zal het u voorlezen, dan zegt hij: en ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en ik kom tot uw heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven. Broeders en zusters, niet alleen hebben wij onze voorspraak bij de Vader in de Heer Jezus, maar ook wij behoren elkaars voorspraak te zijn. Omwille van het eeuwig leven dat in ons is. Is dat niet opmerkelijk? We horen te bidden voor elkaar. En onze Vader gaat die gebeden leiden. Je gaat ervan tussen filteren wat hij hier vraagt voor je broer of zus wat dat geen baat heeft. Hij gaat dat ervan tussen filteren. Maar hij verlangt wel dat wij hem vragen voor elkaar. En dat hij wil dat wij weten dat hij ons hoort. We zijn zijn kinderen, we mogen vrijelijk vragen. En kinderen zijn niet gereserveerd, hè? Kinders vragen alles. Dat is nu net wat dat kinderen kenmerkt. Ze vragen vrij en ongehinderd. En hij zal zich over ontfermen. Zo is onze Vader. Nu, heel concreet, omdat u erover zonde had, betekent dat niet, vrienden, dat we moeten beginnen als zonde om elkaar even te snuffelen op zoek naar elkaars tekortkoming en zonde. Dat is niet wat het hierover gaat. Maar de Heere laat soms iets zien. En dat ga je niet met de vinger wijzen, dat gaat dan niet het onderwerp worden van het eerstvolgende familiegesprek of koffiekeuvel daar aan de ding. Je mag erover praten, maar met de Vader. En je hoort je, zegt hij. Lieve vriend, is het niet geweldig om in een geloofsgemeenschap te vertoeven, waarin dat we allemaal zeer dikwijls falen, maar dat je omringd wordt met mensen die dat zien en die prompt naar de Vader gaan en daarvoor vragen? Ik vind dat bijzonder, dat we zo'n gemeenschap kunnen worden. Dat er niet onder elkaar over geleuterd wordt, maar dat er stilzwijgend naar de Vader gegaan wordt. En dat er gebeden wordt, voor wat? Om leven. Heb je gelezen? Als iemand zijn broer ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Wat moet je dan vragen in gebed, als je dat ziet? Dat Gods geest mag werken en leven wekken in die persoon, leven geven, dat Gods geest alle ruimte mag krijgen. Dat leven dood overwint, hé. Dat gaat het hier over, hé, mensen. Het is niet vragen, hier, ja, zorg dat hij goed zijn best doet voor de volgende keer niet meer te doen. Het is niet meer beter te proberen, dat gaat gaan. Het is niet meer je beste te doen. Hè. Het is niet met je eigen inspanning, zo werkt het niet. Het is de geest die moet werken nu. Leven dat moet werken. Ja, het staat hier in mensen, ik heb het niet geschreven. Hè. Je moet nu beklag doen tegen Johannes. Wie? Het staat hier letterlijk. Maar dat is de geest van God, heeft die kracht om dat te veranderen. We vallen zo gemakkelijk, lieve mensen. En we kunnen elkaar daar ook indienen door elkaars voorspraak te zijn en ons te vervoegen bij de Heer Jezus in overeenstemming met het gebed dat we hem zien bidden. Je bidt voor ons. Vers 16, als iemand zijn broer ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. En hun die niet tot de dood zondigen, er is zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Dat is natuurlijk hier het grote varken in de bieten, hè? Zonde tot de dood. Niemand weet wat dat eigenlijk betekent en er zijn 17 verschillende uitleggingen, ik ga ze allemaal besparen. Wat is precies, zegt men dan? En dat zijn altijd van die vragen die terugkomen op christelijke forums. Die zit er ook altijd gegarandeerd tussen. Wat is zonde tot de dood? Nu, het is geen openbaring, maar Johannes had ons niet verteld, hè? Omdat je ook niet kan vastpinnen wat dat is, lieve mensen. En we bewijzen God geen dienst, maar in zijn plaats de lege gaatjes in te vullen. We zeggen, Heere God, ze wel schepper van hemel en aarde, maar ik ga toch u een beetje helpen en bijstaan en de leegtes, de lege ruimtes dat je gelaten hebt, oh ja, wil het in te vullen. Dat is wat we er zo graag doen, hè? Maar bewijzen dat de Heere geen dienst mee. En trouwens, wie zegt er dat wij het recht hebben om dat te doen? Het gaat hier trouwens wel om leven en dood, hè? Je kan er geen spelletje mee spelen, niet? Het gaat hier over leven en dood. Ja, zeggen, ja goed, Jos, we moeten er dat wel mee. Wel, ik denk dat we hier terug moeten gaan naar dat gebed van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 17, om daar een beetje voeling mee te krijgen. Want één versje verder dan dat ik net gelezen heb, Johannes 17 vers 12, zegt de Heer Jezus, toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, zegt hij tegen de Vader. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld werd. Nu, u wordt hier niet genoemd, maar wie dat die persoon is, de zoon van het verderf, is niet moeilijk, denk ik, voor het achterhalen, hè? Inderdaad, Judas. Maar waarom zegt Johannes dit hier? Wel, omdat we het even leven hebben. Bidden voor elkaar, het doel is leven. Maar wat doen we met een persoon die geen leven gegeven wordt? Want dat is uiteindelijk het geval, hè, met Judas. Ik denk dat Johannes ons wel doet realiseren dat wanneer hij te doen hebt met mensen zoals Judas, dat het niet Gods schuld is dat zij niet Gods leven kennen en genieten. Denk eens, vrienden, wat Judas allemaal van nabij heeft meegemaakt. We hebben hem allemaal niet gezien van de Heer Jezus. Was hij er ook niet bij? Werd hij ook niet uitgezonden doorheen het land om voor mensen te bidden dat ze genazen? En onreine geesten te drijven, had hij dat allemaal niet gedaan. En toch komt hij op een punt En maakt hij voor zichzelf de rekening op. En heel koel en berekend beslist hij de Heer Jezus voor een handvol geld te verkopen, de prijs van de slaaf. Ja, er kan een punt komen dat sommigen onder ons beslissen om zich zo te gedragen. Dat is gewoonweg een feit. En let hier op Johannes' woorden, he. Er is zonde tot de dood, zegt hij. Daarvoor zeg ik niet dat hij zal bidden. Vragen staat er. He. Johannes zegt niet dat we gaan niet bidden. Het is veel opener geformuleerd. Johannes die laat dat hier gewoon vrij. Omdat hij ook niet weet wanneer dat punt bereikt is dat er geen weg meer terug is. Niemand weet dat, alleen God weet dat. Niemand kan zeggen dat die lijn precies getrokken wordt. We kunnen niet beslissen wie dat er onder die categorie ook valt. Dat is Gods zaak. Johannes zegt tegen ons, blijf bidden. Maar beseft goed dat er mensen zijn die beslissingen nemen, waardoor ze alles weerstaan wat God in hun leven wil bewerken. En er is een moment dat God zegt, en nu ga ik je geven wat je verlangt. En het is niet Gods fout dat deze mensen hun leven ontvangen. Het is die mens die keuze maakt. Dus, lieve vrienden, laten we vooral geen conclusies trekken. Het is Gods zaak. En trouwens, men het over Judas had, maar denk ook een keer aan Petrus. Die wel de Heer Jezus openlijk verloochent. Nee? Hij begint te vloeken. Dat is toch gewoon vloeken nee, bij ons, maar het is vervloeken. Eigenlijk vraagt hij de Heere God om Jezus te vervloeken. En dan wist het verder al met Petrus. Ja, we hebben het er juist over gehad. Ik heb voor u gebeden, zegt de Heere. Hij komt terug tot inkeer. En Petrus wordt de man die zo bruikbaar is voor God. Maar bij Judas kost er ook een weg terug zijn. Nee? Maar die komt er niet. Het is Gods zaak, mensen. En trekt ook geen conclusies voor jezelf. Soms zijn christenen angstig dat ze een zonde tot de dood begaan. Ja, moest je dat begaan, nee, zit je niet vanmorgen. Nee, je moet er niet mee in zijn. Dat is geen enkel probleem. Er is niemand van jullie die onder die categorie valt. Zeer zeker niet. Anders was je niet vanmorgen. Dan zeg ik ook niet of de anderen die er niet zijn. Nee, vanmorgen, daar wil ik ook wel duidelijk over zijn. Stel je voor. En dan over onze kinderen. Ik weet hier in onze gemeente dat er zijn die daar veel zorgen over maken. Ik kan ervan op meespreken, ik heb 3 kinderen. Het is geen ene die naar de kerk komt. Anderen zijn er ook die niet naar de kerk komen. En we vinden dat een hele moeilijke zaak, als ouders zeker. Maar we moeten een keer goed realiseren dat we dat voor de verantwoordelijkheid niet in eerste instantie bij onszelf moeten doen. Want we vinden als ouders dat we dat gefaald hebben. Ik en mijn vrouw hebben ook daarmee geworsteld. Nee, schat. Maar als vader en kinderen, maar je hebt geen kleinkinderen, nee, lieve mensen. Als vader en geen kleinkinderen, nee, alleen maar kinders. En kinderen nemen beslissingen voor zichzelf. Dat is hun keuze. Maar dat betekent niet dat dat mijn einde verhaal is. Hé? Want er is zo'n beetje de gedachte onder evangelisten, hé, als je kinderen meegaan naar de dienst, en je voedt ze christelijk op, als je 16, 17, 18 jaar zijn, is al de keuze gemaakt, is al een chakos. Vergeet dat. Hé? Het leven stopt dan niet met 16, 17, 18 jaar. Hé? Blijft voor je kinderen bidden, we doen het ook. En zie ze haar. En laat God maar het werk doen. Zij maar een keuze zien, dat je misschien een ongelukkige keuze vindt, maar ze kiezen voor zichzelf in mensen. Laat ons daarin de Heere ook vertrouwen. En er zijn sommige mensen die niet eenmaal beslissingen nemen en die nooit het leven gaan en het is niet Gods fout, het is hun eigen keuze. Vers 18, ik wil nog een paar dingetjes zeggen, want het is al tijd genoeg. Vers 18, we weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Eigenlijk zegt Johannes hier, ondanks dat alles moet niet panikeren, zegt hij. We weten dat Gods kinderen niet volharden in een zondige levensstijl. Het gaat hier niet om eenmalig zonde, niet om een zondige levensstijl. We falen allemaal en we struikelen allemaal, maar er is niemand van ons die toegewijd is aan de zonde, toch? En de Heer Jezus die bewaart ons, is onze voorspraak. Maar dat betekent niet dat er nooit geen probleem gaan zijn in mensen. Daarom zegt Johannes ook heel nadrukkelijk dat we leven in een godvijandige wereld. Vers 19, wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Ja, er zijn slechts 2 soorten mensen he, op de aarde. Ofwel behoor je tot Gods kinderen en kan je het eeuwig leven. Ofwel ben je onder de macht van de tegenstander. En er is niemand die ergens zo tussenin. In Zwitserland bestaat niet, hè? Het is ofwel het een ofwel het andere. En we weten, zegt Johannes, dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige kennen. En we zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Zie je, mens, het gaat enkel om de Heer Jezus. Het gaat niet om u en mij, het gaat om hem. En dan eindigt hij met die opmerkelijke woorden. Ik kan nog nooit zo'n brief eindigt, hier waarschijnlijk ook niet. Maar zijn laatste woorden zijn: kinderen, wacht u voor de afgoden. Allereerst, we worden hier aangesproken als kleine kinderen. Hè? Heb je dat zien? Dat is wat wij altijd zullen blijven, niet ten aanzien van de Vader. En het is goed dat we dat onthouden, wat dat onze plaats is bij de Vader. Kleine kinderen. En kleine kinderen mogen alles vragen. Hè? Die ruimte krijgen ze toch? En die ruimte hebben wij ook. Mensen, vergeet dat niet. We blijven altijd kleine kinderen. Maar goed, dan vinden we: kinderen, wacht hier voor de afgoden. Waarom eindigt hij dan mee? Heb je daar al over nagedacht? Denk terug aan ons volk. Wat daar die ontmoeting komt met de Heer. En de Heer zegt: van nu ben ik veel meer dan alleen maar God de Allerhoogste. Je mag me Yahweh noemen. Je mag mij alles vragen. Je bent mijn kinderen. Wat is het eerste dat Israël doet nadat ze die genade en die zegen van God beleefd hebben? Afgoden achterna gaan. Inderdaad. Afgoden, dat zijn zaken waar we in ons leven hopen leven en identiteit in te vinden. Israël faalde daarin. En dat laat zien dat wij mensen, ook wij, we zijn niet beter dan onze voorouders, heel wispelturig kunnen zijn. Dat we heel gemakkelijk andere dingen binnen het leven de plaats gaan toekennen die God alleen toekomt in ons leven. Dat we daar ons leven zoeken in te vinden. En dat kan van alles in. Dat kan uw levenspartner zijn. Voor mij is dat een afgod, weet je dat zit. Ze betrapt mij dikwijls nu dat ik zeg van, als je er niet mee zit, moet ik er ook niet mee zijn. Bijvoorbeeld loop ik een keer naar rond. En dat zegt genoeg wie dat zij voor mij is. Moet dat eerlijk zijn. En ik worstel daarmee. Ik geef dat eraf toe. Dus nu weet je ook, je van zijn zon, dat als in een afgod zit. Maar het kunnen ook je kinderen zijn, hè. Mario, je onkel, verstaat dat ik willen zeggen, hè. Die mens houdt zo van zijn kinderen, het gaat mis met de kinderen. Die mens is heel het noorden kwijt. En dat geleef niet meer. Het kan ook je kleinkinderen zijn, hè. Dus zoek het niet enkel altijd in het materiële. Tuurlijk kan het materiële dat ook in de plaats komen. Maar zie waarom dat hij ons daarvoor waarschuwt. Hij wil ons voor de week die voor ons ligt oproepen om niet Gods plaats te laten innemen in ons leven. Want we zijn zo wispelturig. We vallen zo gemakkelijk. Johannes weet dat. Maar het gaat niet om wie dat u en ik zijn. Het gaat om de Heer Jezus. In hem is het leven, mensen. En hier ga ik op houden. Amen.